psalmen in de naam van Jezus zongen wij. En zo is het maar net. Meer is feitelijk ook niet nodig. Volgens de Bijbel. Want volgens de Bijbel zijn wij allen één. Niet zozeer omdat we allemaal hetzelfde geloven of zo. Maar het is niet de eenheid onze belijdenis, heet dat. Maar het is de eenheid van onze toewijding aan Christus. Wij zijn immers door geloof wedergeboren en daarmee toegevoegd aan het lichaam van Christus, waarvan uiteraard vanzelfsprekend Christus het hoofd is. En ook maar het enige hoofd, want er is maar één hoofd. Zodra het ding meerdere koppen krijgt, heb je in de Bijbel, heb je logische wijze met leugen van doen en dus met de duivel, of andersom. Heb je logische wijze met de duivel van doen en dus met de leugen die regeert. Dat kennen we ook, het veelkoppige monster. Niet alleen uit de Bijbel, maar buiten de Bijbel ook. Dat is namelijk traditie, dat is wat ons overgeleverd is. Ook in de, zelfs de klassieke Griekse mythologie. Maar toch maar weer. Wij zijn één in Christus, heet dat. En wij zouden niet ons best doen om die eenheid te maken. Dat is een goede reden voor. Dat kan niet, want die is al gemaakt. Simpel zat. Ja. En dus wij zouden ons benaastigen. Dat is Efeze 4, de eerste verse. Wij zouden ons benaastigen om de geestelijke eenheid, staat er, te bewaren. En mind you. Op het moment. Dat is ook een evangelische traditie, zuster, dat men gaat spreken met een buitenlands accent om het zaakje meer cachet te geven. Daar heb ik hoogstpersoonlijk van Johan Sebastiaan Maasbach. Juist, dank u. Wie was dat? Laat maar zitten. Trouwens, Ben Hoekendijk kon er ook wat van doen. Maar doe maar. Vreemde accenten. Maar wij zijn nou eenmaal één in Christus. En mind you, op het moment dat wij denken of zeggen dat wij één moeten worden en ons best moeten doen om de eenheid bewerkt te stelligen. Zodra wij denken dat wij de eenheid moeten bewerkstelligen, dan wel tot stand brengen, zijn wij dus met grote nadruk, even grote nadruk, de bestaande eenheid aan het ontkennen. En daarom kun je niet een ecumenische beweging hebben met Christus erin. Echt niet. Wij hadden Christus erin en we waren dus niet van de ecumene. Hebben jullie dat nog? Moet je niet over praten met baptisten. Die hebben er grote problemen mee gehad. Met de kerken en zo. Weet je veel? Ik weet het allemaal niet meer. Want ik heb er niks mee met die lui. Hè. Wel met baptisten, maar niet met die lui die bij die instituten behoren. Wereldraad van Kerken, wilde ik zeggen. Dat was het. Daarna kreeg ik trouwens op een ander niveau ook nog het probleem van de evangelische alliantie. Het woord unie is met grote nadruk vermeden. Maar er zijn gelukkig een heleboel synoniemen voor. Terwijl het de evangelische alliantie. En het is de vraag of je daar met je gemeente bij wil behoren. Maar ja, de hele discussie daarom is al de ontkenning. Zelfs maar de discussie erover. Ongeacht of je voor of tegen bent. De discussie erover is al de ontkenning van de eenheid die er is in Christus. En zet dus feitelijk Christus buiten de deur. Die is ook niet betrokken in die discussie. Je hoort toch bij hem? We hebben het nog niet gezongen. Ik geloof dat weinigen onder ons het lied kennen. En de eerste regel van het couplet ken ik ook niet. Van het eerste couplet. Maar ik citeer hem wel eens, het derde of vierde couplet. Ik dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik... Was het 494, zoek u het maar zo. Was dat 494, spontaan? 494, ik doe nooit mee met... Ik zit nog niet in het bejaardenhuis met, hoe heet dat? Kino, hoe heet dat ook alweer? Bingo, met bingo avond 494, was dat hem? Couplet nummer 3 of 4. Ik dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Klopt dat? Goed, hè? Soms. Het vijfde couplet, hoe is het eerste couplet? Oh ja. Ja, precies. Maar we horen maar bij één zong. Johannes de Heer, die zijn leven lang Nederlands hervormd was. Maar dat maakte voor hem niks uit. En zo hoort het. Zo hoort het. Niet dat je erbij hoort, maar daarbij hoort. Maar dat moet je niet uitmaken. Hij werd er niet door aangemoedigd. Hij werd er niet door tegengehouden. Het maakte niks uit. Echt niet. En dan zal ik nog eens wat lelijk zeggen dan. Oké. Mijn vader rekende zich tot de vergadering van gelovigen, maar het maakte hem uiteindelijk niks uit, want hij deed toch gewoon wat hij zelf dacht te moeten doen. Ondanks wat ze in zijn beweging, denominatie, daarvan vonden. En hij niet alleen, want zo was het ook met... oh, dat hebt u nog niet, hè? Met broeder Kruithof. En de broeders Fijn van de Raad van de Blijde Boodschap tentzending. Kennen u die? Nee, joh. Nou, dat komt dan nog wel, want we hebben een boekje van een voorbereiding. Dat moet nog een keer door de correctiemolen. Maar dat gaat over tentevangelisatie en wat daarin allemaal zich zo wel afspeelt. Erg interessant vind ik persoonlijk. Het was een boekje dat voor mijn vader inspiratie genoeg was om te zeggen... dat wil ik later ook doen als ik groot ben. En hij heeft het ook daadwerkelijk gedaan. En dat boekje hebben we gereproduceerd. Maar die broeders die hoorden ook bij de vergaderingen. Dat wil zeggen wat wij noemden de gesloten vergaderingen. Of hoe dat maar heet of genoemd wordt. Maar ze trokken zich er ook niks van aan hoor. Ze deden gewoon wat ze zelf dachten te moeten doen. En zo hoort het ook. Echt. Dat is Bijbels. En dat is wat je in je Bijbel vindt. Ik kan het ook niet helpen. Dat is wat je in je Bijbel vindt. Jij zegt, volg mij. Dat deden ze dan. En je leest er niets over. Over wat het ze gekost heeft. Wat ze hebben moeten opgeven. Hoe de familie, of de schoonfamilie. Die van Petrus namelijk erover dacht. Die was er ziek van, geloof ik. Die schoonmoeder. Maar toen maar weer... zoiets, want je vindt er helemaal niets over. Ze deden gewoon wat ze doen moesten. En ze waren aan geen enkele organisatie ever ooit verbonden. Want zo'n heel ding bestaat in de Bijbel niet. Het is er gewoon niet. En wat de organisatie van het geheel betreft... ja, die vind je ook niet... Staat ook al, nee, is er echt niks over in de Bijbel. Weet je wat je in de Bijbel vindt? Wat individuele mensen deden. Dat is het enige wat telt, wat individuele gelovigen doen. En dat ze medestanders hebben, dat ze ondersteuning ontvangen. Ja, dat staat allemaal in de Bijbel. Dat ze bestreden werden. Dat ze eigenlijk in hun eigen plaatselijke gemeente niet meer welkom waren... En zo staat ook in de Bijbel. Ja, ik mag het niet zeggen, maar je had al vroeg gesloten, broeders, denk ik wel eens. Ja, sorry. We schrijven het per slot van rekening ook niet met hoofdletters, dus dat maakt me ook niks uit. Maar de derde Johannesbrief, daar lees je dat bijvoorbeeld. En of Paulus erin zou gekomen zijn als hij de Korintiërs nog eens bezocht had, waag ik te betwijfelen. Bovendien zei ik, heb geen brief van aanbeveling nodig. Dan kwam je er sowieso niet in, dus. Er is er één die het begrijpt in ons midden. En die gaat het u niet uitleggen, mag ik hopen. Maar Doe maar, want ik bedoel nergens mee te spotten of zo, maar gewoon om u terug te brengen naar af. Ik heb het u vaker verteld. Wij kwamen, dat is klassiek traditioneel jargon, idioom. Wij kwamen tot een persoonlijk geloof in Jezus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. En op de vraag, kent u Jezus? Mag je niet antwoorden met, ik ben gereformeerd, ik ben ervan, ik ben Rooms-Katholiek, ik ben zevendaags Adventist, ik ben vrolijk orthodox. Nou, dat mag nog. Want dat, die is van, inderdaad, die is van dominee C.J. Hoekendijk. Hij zegt, zeg maar Kees, zegt hij. Dominee Hoekendijk, die was vrolijk orthodox. Die Hoekendijks, waren over het algemeen trouwens vrolijk. Niet allemaal even orthodox, moet ik zeggen, maar dan toch. Komt daar vandaan. Ja. Dat mag nog net, omdat het niet serieus is. Het is vrolijk immers. Maar voor het andere, dat is geen antwoord. Legendarisch is dat. Hè? Van, kent u de Heer Jezus? En dan werd er gezegd, ik ben predikant. En, oh, dat geeft niks. Nou ja. Dat soort gesprekken. Die deden het altijd goed in onze kringen. Maar goed. Maar wat je in de Bijbel vindt, is persoonlijke roeping. Ik bedoel natuurlijk individueel, maar ja, dat woord dat ook hebben we afgeschaft. Dus dan zeg ik maar persoonlijke roeping. De Heer Jezus was hoogstpersoonlijk geroepen van Gods wegen in zijn dienst. Oké, dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar ik vind van wel. Het is een heel goed voorbeeld namelijk. We hebben geen betere voorbeelden. Maar Abraham was persoonlijk geroepen. Isaac trouwens ook, al voordat hij geboren werd trouwens, staat er. Jacob, ook al voordat hij geboren werd, hebben we die nog. En dan hebben we nog een heleboel meer natuurlijk. Samuel vind ik ook altijd wel een mooie. U weet wel, die wist niet wat hem overkwam, hij was niet eens in een tent. Hij lag in een logeerkamer volgens mij. Wel in goede huizen, om zo te zeggen, maar goed. En daar gebeuren die dingen. En dus Samuel. Ja, wat doe je dan? En vele jaren later was het Saul. Letterlijk Saul bij de voornaam, wist hem erachter, ja. Saul. En toen was hij de klos. En nog een paar dingen meer. Hij was persoonlijk geroepen. En wat je ook tegenkomt, het is niet geheel wat anders, maar het valt in hetzelfde kader, is dat de een de ander roept. Want de Heer, dat heb ik u gelezen zojuist uit Johannes 2, of Johannes 1 was het, de Heer zelf riep zijn apostelen, zo heet het ook, hè, de roeping van de eerste apostelen. En de Heer riep hen, sommigen, en anderen werden geroepen door weer anderen. Ik bedoel, de Heer riep iemand, we hebben het net gelezen, en die iemand riep weer zijn broer, en die vond weer Nathanael, en hoe dat maar allemaal ging. Dat ging gewoon van mond tot mond, en dus inderdaad van persoon tot persoon, van individu tot individu. Vandaar, vreemd genoeg, ik weet niet meer wie het was en waar ik het allemaal opgevangen heb, maar ik heb nogal wat mensen gekend die nogal, laten we zeggen, massaal evangelisatie bedreven. Want zo heet het massa-evangelisatie heet dat nou eenmaal. Hè? De lui met de stadions vol, hè. Niettemin bestaan er onderzoeken, want u weet, wij moderne mensen, wij onderzoeken alles. Belachelijk, maar wij onderzoeken alles, we maken ook alles kapot. In de praktijk is dat hetzelfde, maar goed. Wij onderzoeken alles, maar men heeft ook onderzocht hoe mensen tot geloof komen. Een evangelisch onderzoek, ik denk dat ik weet door wie, maar dat doet er nou niet toe. Maar en daar blijkt uit dat de meeste mensen die tot geloof gekomen zijn, zijn tot geloof gekomen door een ander. Iemand anders, één. Dat heet dus, sindsdien, want alles zit in vakjes, dat heet persoonlijke evangelisatie. En ondanks al dat massale, wat er nu nauwelijks meer is, naar mijn smaak, en zeker vergeleken bij hoe het vroeger was, kijk maar eens rond op die foto's die daar in die tent hangen. Dat is er niet meer, maar dan nog blijft overeind dat mensen tot geloof komen omdat ze het evangelie van iemand anders gehoord hebben. Niet in zo'n bijeenkomst, maar gewoon privé. En dat is wat je in de Bijbel inderdaad vindt. Hoewel je natuurlijk vindt dat de mensen erop uitgaan en vooral in de openlucht prediken. Want openluchtsamenkomsten, straatevangelisatie heet het, is van alle tijden. En op de markt en waar het maar is. Dat vind je bij de apostelen. In elk geval. En natuurlijk specifiek zending onder de Joden. Dat is dan in synagoges. Toen dat nog enigszins werd toegestaan. Maar dat is wat je in de Bijbel vindt. En ik heb het u niet gezegd, ga het ook niet zeggen. Maar het is wat geïntroduceerd wordt eigenlijk al in Johannes 1. Waar die ene de Heer volgt en daarna roept hij zijn broer erbij. En die broer erbij is weer een beeld van het Joodse volk. Dus want zo gaat dat. Het is een uitbeelding van hoe het evangelie eerst betrekt komt bij Andreas, zijn er de 10 stammen van Israël. En daarna bij de broer, namelijk bij Petrus, zijn er een uitbeelding van de 2 stammen van Israël. Want evangelisatie onder de Joden is ontleend aan Romeinen hoofdstuk 1, vers 16. En wat er verder volgt, kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Maar dat wilde ik allemaal niet vertellen. Ik wil niet vertellen gewoon historisch, dat gewoon is van 1 op 1. Men vertelt het door. Dat is de normale gang van zaken. En dat is niet een specifieke bediening. Hoewel het dat kan zijn, maar dat is niet, het is niet een specifieke bediening. Het is de verantwoordelijkheid van elke gelovige om verantwoording af te leggen van de hoop die in hem of haar is. Zo staat het in de Bijbel. En dat werkt het beste. Ik kan ook zeggen, dat is het enthousiasme van de individuele gelovige die zijn mond niet kan houden. En zeker niet als hem wat gevraagd wordt. Ja, en dat is Bijbels. En zo zit het ook met bijvoorbeeld wat men van ouds noemt de kerkelijke ambten of de geestelijke ambten, afhankelijk van wat voor achtergrond men heeft. U weet hoe dat is tegenwoordig, al jaren, als je predikant wil worden of geestelijke, wat een rare term is trouwens, maar als je een geestelijk ambt ambieert, dan moet je een bepaalde opleiding volgen en daarna gewoon solliciteren bij het instituut. En die stellen je aan of niet, of ze nemen je voor proef. Want uitzendbureaus in die branche ben ik nog niet tegengekomen. Maar ze stellen je dan aan, eventueel of niet. En dan kom je in een systeem terecht. En misschien word je nog eens ooit bevorderd als je tussentijd nog je wat laat bijscholen. En ik heb het nu niet over het leger des heils, maar ik heb het gewoon in de eerste plaats over de Rooms-Katholieke Kerk. En zo werkt dat, dan zit je in een systeem. Dat is het enige probleem wat ik echt heb met, hoe zullen we het zeggen, met de façade van het leger des heils. Ik bedoel niks lelijks te zeggen hoor. Ik heb groot respect voor William Booth en de hele familie. Tot in enige generaties waarvan ik nog iemand gekend heb ook trouwens. Maar goed. Maar samengespeeld, tot mijn genoegen. Maar daar heb ik niks tegen. Maar het is een buitenkant, het is een uiterlijke vorm. Dat leger, maar wat ik er tegen heb is dat iemand die daarin terechtkomt, die moet de eed van trouw afleggen aan de organisatie, de term heb ik van Jehovens getuigen. Dat is nou jammer, maar goed. Maar moet eed van trouw afleggen aan het leger des heils. En dan wordt militair, met militair discipline heet dat, enzovoort. En dan kan je bevorderd worden en overgeplaatst worden en gedegradeerd worden en al dat soort dingen meer. Als je daar tegen kunt, dan oké. Het lijkt mij toch enigszins moeilijk. En dat het onder omstandigheden werkt en dat het voor sommige medewerkers heel prettig is en nuttig. En dat geloof ik ook wel. Maar als we het hebben over de vorming, de opbouw van de gemeente, moet ik u zeggen dat het zo niet werkt. Want daar wordt iedereen, elk lid, geacht zelfstandig te zijn en aangesteld door de Heer zelf. U weet hoe dat is. God voorziet, of eventueel Christus, dat is hetzelfde, maar die voorziet de gemeente van organen. Daar komt het werkwoord organiseren vandaan, van organen voorzien. Wij geven er tegenwoordig ook de verkeerde betekenis aan dat woord. Nee, ook buiten de kerk bedoel ik, organiseren. Als wij iets organiseren, maken we regeltjes waar iedereen zich aan moet houden. Maar dat is niet de echte betekenis van het woord organiseren. Dat heet reguleren of gewoon onder de wet brengen. Organiseren wil zeggen van organen voorzien. En als ik het een beetje plat zeg, betekent het dat het gaat om taakverdeling. Mensen, een orgaan in een lichaam heeft namelijk een specifieke, beperkte taak waarvoor dat orgaan dan ook zelf verantwoordelijk is. En een ideale organisatie, voor zover ik er verstand van heb, ik hoor mezelf praten, denk waar heeft hij het over. Maar goed, een ideale organisatie is er een waarbij de juiste mensen op de juiste plaatsen gezet zijn met de juiste opdracht en vervolgens wordt het God zegene de greep. En dat geldt ook in het christendom, ja. Of had u gedacht, dat geldt ook daarbuiten? Ja, dat is ook zo. Geldt altijd. Dat is nog steeds het grote dilemma. Want een bedrijfsorganisatie, een organisatie al in het algemeen, is een heikel onderwerp in onze dagen. Dat komt door de overbevolking, dat is de enige reden. Daar komen alle problemen vandaan. Je weet niet meer hoe het zaakje geordend moet houden. Maar die regeltjes, dat is allemaal, alles gaat dood en alles gaat trager en trager en trager en moeizamer. En steeds meer overleg moet er wezen. En een ideale organisatie is gewoon, jij doet dit en jij en dat en verder doe je, jij doet dat en dat is het dan. En mind you, zo was het in militaire dienst ook hoor. Er waren wel rangen en standen, maar daar kreeg je gewoon een opdracht mee. En meer mocht je niet doen en minder ook niet. Dat is wat je doet en zo werkt het. Of zoals de man zei, die erop promoveerde, bedrijfsorganisatie, wat dat maar was. Die zei, wat je nodig hebt is gewoon goed gemotiveerd personeel, that's it. That's all, meer is het niet. Gewoon goed gemotiveerd personeel. En hoe motiveren is vervolgens natuurlijk de vraag. Nou, door zijn eigen verantwoordelijkheid te geven waarbij ze zich niet mogen verschuilen achter regeltjes uiteraard. Maar wij hebben in Den Haag alleen maar mensen die zich verschuilen achter regeltjes. En voor dat doel ook eigenlijk niks anders doen dan regeltjes maken. En daarna wassen ze hun handen in onschuld. En de mensen komen en gaan en de regeltjes blijven gewoon bestaan. En als we dus 3 jaar doen over de formatie van een kabinet, dan merkt Nederland daar niks van. Want we worden toch geregeerd door de regeltjes die in stand gehouden worden door de ambtenaren. That's it. Ik weet het zeker, want in België doen ze dat al jaren zo. Toch? Ja, en het land bestaat nog ook. Wat op zich als een wonder beschouwd moet worden. Maar die ook maar even terzijde. Wat dat betreft is Brussel dan natuurlijk toch een hoopgevende gedachte of naam voor de Verenigd Europa. Dat is lekker warm hier en dan krijg je dat. Maar goed. Maar in de gemeente zijn alleen organen nodig. Mensen die iets doen en verantwoordelijkheid op zich nemen. En die verantwoordelijkheden die mensen binnen de gemeente krijgen, die krijgen ze. En daarom heten het gaven. En dat is de enige echte betekenis van het begrip gaven in de gemeente of geestelijke gaven of wat dan ook. Al het andere is flauwekul. Alles wat er meer over gezegd wordt is volstrekte onzin, is eigen filosofie, eigen theorieën die eraan opgehangen worden. De enige Bijbelse toepassing, betekenis van de term is, men krijgt een job. Die wordt iemand gegeven. Dat is in de maatschappij bij ons nog steeds zo. Voor zover het zaakje niet corrupt is dan. Maar voor de rest krijg je een baan. Dat kost niks. En als het goed is, krijg je die baan op basis van gebleken geschiktheid. Zo van, je wordt geacht iets te kunnen. Dus toen hebben wij vroeger, dat is jaren geleden, is gevraagd aan ene Johan. We doen alleen maar een Johan hier trouwens. Maar, aan ene Johan of hij bij ons orgel wilde spelen. En toen heeft hij ja gezegd en sindsdien doet hij dat. En het was, ik heb het hem gevraagd omdat ik dacht, en anderen dachten dat ook, dat hij dat wel kon. En ja, zo is het altijd gebleven, broeder. En zo is het met nog meer dingen zo. Dan zo gaat dat. Iemand heeft mij ooit gevraagd om te komen spreken. Mijn eerste spreekbeurt was wis en waarachtig in een tent. In Franeker, notabene. Hey, waarom ik notabene zeg? Omdat ik was bij tentwerk ooit betrokken, niet zo heel lang. En op een gegeven moment vond ik dat ik niet mee kon om de tent te gaan opzetten. En toen is de tent inderdaad aan Flarden, letterlijk, gewaaid. De foto's hangen daar in het tentje tegenover. Dat was Franeker 1966. Dat was het einde van mijn carrière met de tent, naar mijn idee. Zo van, iemand zei dat als jij erbij geweest was, dan zou dat niet gebeurd zijn. Ik denk achteraf van dat het dan ook gebeurd zou zijn, want de tent was kuis verrot. Maar zoveel verstand had ik er toen ook niet van. Tenten zijn namelijk, zuster, die zijn niet van linnen. Iedereen roept het linnen dak altijd, hè? Linnen dak. Zo hoor je dat te noemen. Hier onder het linnen dak. Het dak was nooit van linnen, het was van katoen. En katoen, dat heeft de eigenaardige eigenschap als organisch materiaal verschrikkelijk te rotten. Dus na 2 jaar zit er het weer in en na 10 jaar trek je er gewoon de gaten in. En ja, als het dan zet je zo'n tent nog net op, als je voorzichtig bent, en dan stormt het. En dan gaat hij. Dat was Franeker 1966. En 7 jaar later werd ik gevraagd om ergens te komen spreken. Had ik nog nooit gedaan. Ever, ooit. Werd ik gevraagd te komen spreken, een hele avond, de spreekbeurt in de tent in Franeker. Dus ik heb met gemengde gevoelens ben ik er naartoe gegaan. En zo is het gekomen. Sindsdien heb ik problemen met vriezen. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Maar het wordt je gevraagd. En waarom, begreep ik toen ook niet. Waarom ze mij moesten hebben. Waarschijnlijk heeft niemand dat begrepen. Maar het doet er ook niet zoveel toe. Het gaat erom, ze vragen je en dan al of niet. Dan is het je verantwoordelijkheid om nee te zeggen of om ja te zeggen. Met wat je verantwoorden kunt naar de Heer wel te verstaan. Nou, zo werken die dingen. En dat is het enige. Meer is er niet. Dat is wat de Bijbel erover vertelt. En in het algemeen wordt gezegd, nou ja, de Heer geeft die gaven. Soms krijg je van iemand anders een gave die je niet had moeten hebben. Dat kan namelijk ook. Sorry. Ja, dat kan ook. Soms is het niet van de Heer namelijk. Maar in het algemeen, de Heer zorgt voor zijn gemeente en geeft aan de gemeente gaven. En sommigen tot dit en sommigen tot dat. En er zijn mensen die geen diploma's hebben, die er niet voor geleerd hebben, die zelfs niet gesolliciteerd hebben, maar die er toch niet afwijzend tegenover stonden. Dan wel een treffelijk werk begeerden. Die is het 1 Timotheus 3, geloof ik. Deze. Wie eens opzieners ambt begeert een treffelijk werk. De tekst heeft me jarenlang dwars gezeten, omdat ze mij in mijn jeugd verteld hadden dat er in de kerk geen ambten zijn. Dat dat niet zo hoort, ambten in de kerk. Ik heb het nooit begrepen, het staat toch in de Bijbel. Wat moet ik dan met die tekst? En het antwoord is ja, dat sommigen een andere betekenis geven aan hetzelfde woord. En dat maakt het allemaal zo moeilijk. Dat geklungel, gesjagger met die Bijbelse termen. Een ambt is gewoon een functie. En een ambtenaar is een ambtsdrager. Hij draagt iets. En ik heb onderweg uitgevonden dat als iemand iets draagt, dan weet ik wat hij draagt. Als iemand iets draagt, draagt hij verantwoordelijkheid. Al het andere is de toepassing daarvan. Als iemand iets draagt, draagt hij verantwoordelijkheid. En Petrus zei, ja, ze hebben ons de wet gegeven, maar dat was een juk, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar in Efeze 4 staat niet alleen dat God aan de gemeente gegeven, sommigen tot zus en sommigen tot zo. Maar er staat ook dat wij allen, ieder voor zich, dat wij als gelovigen de waarheid zouden dragen. En zo zouden opwassen, vertaald met betrachten. Dat is een wat moeilijk woord, maar het betekent gewoon drachtig zijn, dragen. De waarheid betrachtende zouden we alleszins, dat wil zeggen, er is geen ander ding. Het is alleen, het is de enige manier. Dat we alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. Hetzelfde vers spreekt over de voegselen en toebrengingen. Kortom, over de eenheid van de gelovigen bij elkaar. En hoe komt die eenheid tot stand? Wat maakt ons één? In de praktijk dat wij gezamenlijk, omdat ieder voor zich dat doet, omdat wij de waarheid dragen en ons dat bewust zijn. Dus, daar dragen wij de volle verantwoordelijkheid voor. En of je dat nou leuk vindt of niet, dat is het punt niet. Het is zo, en de Heer geeft dat. Daarnaast moet ik u zeggen, dat, en sorry dat ik dan dingen noem die voor sommigen misschien kwetsbaar zijn. Dat meen ik echt hoor. Sorry, dat is niet mijn bedoeling. Maar hoe moet ik dat anders vertellen? U weet, ze vertellen gelovigen dat wij zondags ter kerke moeten. Sommigen vullen dan een ander woord voor kerk in, maar er verandert niks mee. Dat moet. En ze ontlenen dat dan gewoonlijk aan, dan wordt het moeilijk. Want waar moet je dat nou, waar staat dat dan in de Bijbel? Ze ontlenen dat dan maar aan de instelling, hoewel je die ook in de Bijbel niet vindt, van de Sabbat. Want je vindt niet eens een instelling van de Sabbat in de Bijbel. Daar heeft de zevendedags Adventist mij op gewezen. Zal wel meneer Conradi geweest zijn. Dat was meneer Klingbeil. Of kent u die niet? Nee. Was in Nederland. Maar goed, u doet er niet toe. Maar die heeft erop gewezen dat er staat in de Bijbel: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En men leest hem, in die kringen zeker, leest men hem alsof er staat, die was er altijd al, weet je nog wel, gedenkt. Want als wij wat gedenken, denken we toch aan het verleden. Iets uit het verleden. Gedenk de Sabbatdag, ik denk dat het ook kan betekenen dat je dat voortaan vanaf dat moment altijd moet doen. Maar men leest hem echt zo, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En welke van de tweede juist is, de tweede is in elk geval juist. En de eerste, of het Sabbat daarvoor ook al bestond, dat weet ik niet zeker. Maar een definitieve instelling van de Bijbel weet ik dus ook niet zeker. Instelling namelijk van de Sabbat in de Bijbel. Maar dat het een Bijbelse inzetting is die gelegaliseerd is geworden, dat wil zeggen geïmpliceerd in de wet, geïmplementeerd had ik moeten zeggen, in de wet, ja, dat is zo. De Sabbat zit daarin. Maar als je daar je zondagsheiliging of zondagsrust of je zondagse verplichtingen aan moet ontlenen, dan heb je dus geen poot om op te staan in gewoon Nederlands idioom. Dit is ook populisme, maar goed. De taal van het volk, daar heb je geen been om op te staan, want de zondag is niet de zevende dag van de week, maar de eerste. Of binnen Bijbels jargon bovendien de dag na de Sabbat. En het is dus niet de Sabbat. En als je dat niet weet, dan krijg je moeite met een heleboel Bijbelteksten. Maar hoe moet je dan de zondagsheiliging Bijbels onderbouwen? Dan moet ik u zeggen, dat ken ik niet. Maar als het gaat om onze praktische leven, over wat wij doen en laten moeten als christenen, dan kunt u dat helemaal niet bijbels onderbouwen, sprak hij met een grijns. Dat staat niet in de Bijbel. En hoewel mijn ouders, in ieder geval mijn vader, die komen de hardste, nee goed. Maar ja, hoewel mijn vader dus vond dat je inderdaad elke zondag moest samenkomen, minstens één keer, en in de praktijk moesten wij twee keer en soms zelfs drie keer, toen er ook nog een juffrouw was komen aanwaaien uit Amerika die de kindersamenkomsten wel wilde doen voor een aanzienlijk bedrag. En tegen huisvesting en inwoning, kost een inwoning, bij ons op de zolder. Dat is het einde van onze zolder. En daarna moest het kofferorgeltje ook weg, want er was geen ruimte meer voor. En ik heb het nooit meer gezien. En achteraf heb ik vastgesteld dat het een koffertje van kids was, kofferorgeltje. En ja, erg is dat. Oeh. Maar goed, maar nou ben ik weer verdwaald natuurlijk. Hè? Ik zeg ik u altijd, ik heb als kind erg veel geleerd. En maar hoewel mijn vader dus vond dat wij wel twee en soms drie keer op één zondag na het vergadering moesten, want zo heet dat, moet ik u zeggen, dat heb je andere gelegenheid tot mij hoogst persoonlijk zei, omdat anderen dat ook vonden, dat het zo moest, zei hij tegen mij hoogst persoonlijk, nou ja, hoe kunnen ze dat nou zeggen, daar hebben ze nauwelijks één tekst voor. En die heb ik onthouden. En ik weet nu nog niet welke die nauwelijks één tekst is. Want er is geen tekst voor. Dat kun je nou wel zeggen, maar daar is geen tekst voor. Waar staat dat dat moet? En van armoe was ik ooit ergens, dat was in Rehoboth, ja. Maar heb ik u verteld, in Rehoboth heb ik u verteld, hè. Aan landskant in Stadskanaal, maar goed. In Rehoboth, daar hing dus die tekst met laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want dat is Stadskanaal, ja. En daar keken wij dan de hele tijd tegenaan. De hele samenkomst lang als kinderen. Ik was 13, 14, misschien 15 jaar. En ik ben het nu vergeten, maar ik heb heel wat keren op een zondag zitten tellen hoeveel E's in zo'n tekst voorkomen. En ik wist ook wel waarom die tekst daar hing. En later heb ik begrepen dat dat dus ten onrechte was. Omdat die tekst helemaal niet gaat over onze bijeenkomst in een zaaltje aan landskant in Reo, hoe heette dat? Kade, weet ik het. In Stadskanaal. Hè? Nee, dat is niet Schoolkanaal, dat is het Stadskanaal, dat heet daar weer anders, maar. Ja? Oh. Ik zal het nog eens aan om even te vragen, want die heeft er een schilderij van in de kamer hangen, in Hoogveen. In Drenthe. Maar toen maar weer. Maar Maar daar hing dat ding. Maar achteraf heb ik begrepen, want toen las ik hem niet meer daar aan de muur hangen, maar gewoon in de Bijbel. En toen heb ik wel begrepen dat dat niet over die samenkomst daar ging en nog enige andere bijeenkomst ergens anders, maar dat het ging om onze toevergadering tot hem. Er staat erbij, toevergadering tot hem. Namelijk tot de troon der genade om daar barmhartigheid te verkrijgen. En dat doe je niet op zondagmorgen, middag, avond, maar dat doe je alle dagen van de week constant. Dat is de rest van je leven. En sommigen doen dat niet, die laten dat na, zoals ze de gewoonte hebben. En ineens gaat zo'n tekst leven. Dat is mooi dat je dan weet wat zo'n tekst betekent. Het betekent dat je je wijdt aan degene die op die troon zit en zegt: Heer, hier ben ik, had u geroepen, spreek Heer, want uw knecht hoort. En dan krijg je genade, want dan krijg je een gave. Ik doe het wat snel, maar dit soort onderwerpen bespreken wij toch, dacht ik, in de loop der tijd regelmatig. Dan krijg je genade en hoop te bekwame tijd. En wat, dan krijg je wat te doen. Van de koning die op de troon zit, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar vinden wij elkaar, daar ontmoeten wij elkaar ook. Ik hoop dat u mij daar gevonden hebt en ik u. Daar rondom die troon. Maar waar stond nou in de Bijbel dat we op zondagochtend, middag, avond of waar dan ook moeten samenkomen? En nog wel specifiek, liever nog rondom het avondmaal ook nog. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou ja, mijn vader zei nauwelijks één tekst. Had net zo goed kunnen zeggen, geen enkele tekst, want die is er niet. Alleen, hij vond het wel wenselijk, dat was wel. Maar staat nergens in de Bijbel dat je dat zou moeten doen. Mijn moeder dacht er nog weer anders over. Mijn moeder vond het gewoon heerlijk, die wilde het niet missen. Die had daar verder geen problemen mee. Die wilde overal wat naartoe waar ze over de Heer kon horen en waar ze over de Heer kon zingen. Vind ik een heel goede reden. Betere trouwens dan het moet. Heb je die nog? En wij als kinderen, wij moesten, ik ben er nog dankbaar voor trouwens. Zeker. Maar wat staat er in de Bijbel? Nou, het staat nergens. Weet je wat er in de Bijbel staat? Handelingen 2, vers 44. En allen die geloofden waren bijeen. Je vraagt je af waar dan, want waren er meteen 3000 de eerste klap. De eerste schep heet dat trouwens. Ze deden het gewoon. Ze zochten elkaar op buiten de legerplaats. En dat is meteen traditie geworden. Want dat zijn ze de eeuwen door altijd blijven doen. Elkaar opzoeken. Problematisch worden als men dan zegt, zullen we een vereniging oprichten? Want dan komen de statuten en de mensen met de grote mond die de dienst gaan uitmaken. De debaters en de schrijvers en de lobbyers en de baantjesjagers en de plusplakkers. Want plus moet er wezen. En zo gaat dat dan, hè? Maar zo staat het in Handelingen 2, hoor. Vers 44. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Vers 46. En dagelijks eendrachtelijk... tezamendragend in goed Nederlands. Eendrachtelijk. Wat droegen ze dan? Verantwoordelijkheid. Voor het woord dat hen was toebetrouwd. En daar volharden ze in. In de tempel staten, want in de tempel, daar ontmoetten ze elkaar. Daar waren namelijk, volgens de Joodse voorschriften, waren daar lokalen waarin men kon samenkomen voor studie. Dat is logisch, want daar was ook de bibliotheek. De tempel was ook de bibliotheek. Het was een van de grootste bibliotheken ter wereld trouwens in die dagen. De tempel in Jeruzalem. En als je dus wilde onderwijs ontvangen of onderwijs geven, dan moest je de boeken hebben erbij. Want het is traditie wat je doorgeeft van voorgaande generaties enzovoorts. En dan moet je de boeken erbij. Niet iedereen had die boeken en er was geen internet of wat dan ook. Maar dus had je die boeken nog. En dus waren er locaties waar je kon je gaan zitten studeren. Het is ongeveer als het CBG in Den Haag, zal ik maar zeggen. Dan ga je naar binnen en er is een zaal, daar kan je gaan zitten. Je kan je computer ook meenemen of je bloknoot of je tasje. Je moet wel stil zijn, want er zitten nog meer mensen. En dan druk je op een paar knoppen of zo en dan komen ze de boeken brengen uit het archief. En die mag je dan al of niet stiekem kopiëren. Dus iemand die het begrijpt hier, wat ik nu zei. Nou ja, goed, dan kan je dus in daarna moet je het weer netjes inleveren en dan kan je weer gaan. En zo werkt dat. Maar je had in de tempel daar had je dus ook ruimte waar je dus met elkaar erover kon spreken. Zo kwamen we de heer trouwens al tegen toen hij nog maar 12 jaar was. Dus toch wel rond zijn bar mitzwa zo ongeveer. En in discussie met de schriftgeleerden daar, die plek is dat. Hè. En daar kwamen ze dus bijeen en dus waren de discipelen lerende in de tempel. En hier zijn de gelovigen eendrachtelijk in de tempel voorhardende. Is dat echt waar? Wat staat er nog meer in de Bijbel over de Messias? En als dat Jezus is, wat is er dan nog meer over hem geschreven in het Oude Testament? En waar staat het dan dat hij zou lijden en uit de dood opstaan? Want dat hadden ze net allemaal gehoord. Op de Pinksterdag. En ze waren bijeen. En er staat niet op zondag, er staat dagelijks. Heb je dat? Ja, elke dag. Nou ja, dat is één zo'n tekst. En de andere is die als het gaat om de eerste dag der week. Dan heb je er, is inderdaad zo, nauwelijks, maar je hebt er een. Dat is Handelingen 20. Alleen al het feit dat je dan 18 hoofdstukken verder bent, is verdacht. En verzwakt het argument. Want je bent vele jaren verder inmiddels, hoor. Na 18 hoofdstukken. In Handelingen 20... En dan ben je al zowat aan het eind van de zendingsreizen van Paulus. Althans voor zover in de Bijbel vermeld. Handelingen 20, vers 7. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. En daar heb je tekst. En meer zijn er niet. Maar punt 1... Nauwelijks, want er staat niet dat het moet. Er staat dat ze hier deze keer toevallig, dat staat er ook niet toevallig. Maar ja, er staat hier dat ze bijeen waren op de eerste der week. Dat is de goede vertaling. Ik heb me dat taaltechnisch, grammaticaal uit laten leggen. Want er zijn er die het anders vertalen, die zeggen... Dat er staat één der sabbatten. Maar die zijn een beetje de weg kwijt in het Grieks. Dat zijn de zevende dags Adventisten en nog een paar andere zevende dags richtingen. Maar voor alle andere geldt op de eerste dag van de zeven, van de week namelijk. En staat alleen hier. En het enige argument wat ik uit vergaderingskringen ooit gehoord heb... is dat dat woord, die uitdrukking dat ze bijeengekomen waren... dat die uitdrukking zou betekenen of althans impliceert... dat ze dat gewoon waren om te doen. Nou ken ik te weinig Grieks... misschien ook wel te weinig Nederlands zelfs... want ken ik te weinig Grieks om dat eruit te kunnen concluderen... dat het woord betekent dat ze dat gewoon waren om te doen. Want zo lees ik het niet... Met geen mogelijkheid heb ik dat erin gevonden. Maar dat zegt men ervan. Dat het impliceert dat het dat was. En of je dat dan moet proeven of aanvoelen. Of dat het in de taal opgesloten is. Ik heb het allemaal niet kunnen vinden. Dus ja. Met andere woorden. Als dit je enige tekst is. En meer zijn er niet. Dan heb je geen. Heb je niks om op te staan. Dat ben ik serieus. Moet je dit dan niet doen? Jawel. Staat toch niet dat het verboden is? Weet je wat wij weten? Dat 300 jaar later, nou ja, na Handelingen 20 iets minder dan 300 jaar later, na de bekering namelijk officieel van keizer Constantijn de Grote, dat was zijn achternaam naar het schijnt, Constantijn de Grote, die kwam tot bekering, was in 300 nog wat, 300 en een klein beetje, wanneer het maar was, die kwam tot bekering, die werd dus de eerste christelijke keizer. En onder zijn gezag is toen de burgerlijke zondagsheiliging, rust, ingevoerd. Zo van, op zondag wordt er niet gewerkt en op zondag gaan alle fabrieken, die bestonden nauwelijks, maar gaan alle winkels dicht dan, en fabrieken of hoe dat maar heet mag. Op zondag, dat staat buiten de economie, dat is het. Dat is, begrijp je me goed, de zondagsheiliging is dus ook niet, want dat zeggen geloof ik de Jehova's getuigen weer en de Adventisten ook. Die zeggen, de zondagsheiliging is pas ingevoerd in de 4e eeuw onder keizer Constantijn. Dan moet ik u zeggen, nee, de burgerlijke wetgeving die zegt, er is zondag, dan is de winkel gesloten. Dat is pas ingevoerd door Constantijn en hij voerde het in, en nou komt hij, hij voerde het in, omdat in zijn dagen het nou eenmaal zo was dat de gelovigen op zondag niet werkten, op de eerste dag der week, maar die dag gereserveerd hadden om elkaar te ontmoeten in hun bijeenkomsten, van mijn part hun kerkdiensten, kan niet schelen hoe je het noemt. Heb u dat? En dat is je enige tekst die je ervoor hebt. Dat is niet Handelingen 20, laat staan Handelingen 2, maar dat is gewoon de geschiedenis. Waaruit blijkt dat ze dat al lang zo deden, dat het een christelijk gebruik was om zondag samen te komen. Niet noodzakelijk om het avondmaal te vieren overigens. En het is toen van overheidswegen algemeen ingevoerd dat in de hele maatschappij die zondagsrust of heiliging zou zijn. Het probleem is dat we eeuwen later zitten met het idee dat die hele zondagsheiliging berust op de Sabbat. Instelling in de Bijbel. Dan zit je er echt helemaal naast en heb je bovendien niet begrepen waarom het juist niet de Sabbat is, maar de dag na de Sabbat. Die per slot ook in het Oude Testament voorkomt en ook gerubriceerd is onder de gezette hoogtijden des Heren. De dag na de Sabbat gedurende de week van Pasen. En van daaruit 50 dagen tellend naar het wekenfeest, bijgenaamd het Pinksterfeest. Dat dus inderdaad ook terechtkomt op een eerste dag der week. Daar zit al iets in het Oude Testament. En dat is dan weer zo, omdat de eerste dag der week het eerste begin is van iets nieuws, van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Geïllustreerd dus in de opstanding van Christus als de eersteling, de nieuweling van een nieuwe schepping en de opening van een nieuwe en verse en levende weg tot in het heiligdom enzovoort. Dat is de eerste dag der week. En dat je dat gedenkt, ja, dat is een goede regel, denk ik. Ja, ik ben er een voorstander van. Alleen dan weet ik niet meer wat ik maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag en zaterdag wil doen. Zoals Johannes de Heer zei, ik vind zondags in Christus mijn... Staat hij ook in de bundel? Geloof het wel. Ik vind zondags in Christus mijn vrede, ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags, ga gij heen maar mede. Zeg zondags... Als woensdag zo zwak ben, hij is sterk. En komen er donderdag zorgen of vrijdag, ik hoor naar zijn stem. Ook zaterdag, het zijn een paar dagen te veel, is mij. Ook zaterdag weet ik mij geborgen, het is altijd veilig in hem, of zo. Van de Zingende Kraai, hoogstpersoonlijk. Met alle respect voor de man, want ik vind die man groot. We moesten er meer zo hebben, denk ik. Maar ja, is de tijd niet meer naar. Maar dat is de hele week zo. En als je elkaar wil ontmoeten. Ik ben blij dat ik sommigen van u ook op maandag ontmoet. Of op dinsdag, op woensdag, op donderdag. En welke dag van de week dan ook. Maar bij ons thuis maakt het trouwens helemaal niks meer uit welke dag van de week het is. Maar, en ik ben voor zondagsrust. Want ik vind ook dat gejakker in de wereld. Maar ja, dat is oude mannen praten. Dat gejakker in de wereld. Kan je nou niet één dag eens even wat rustigs doen? En als je files zoekt, dan moet je zondags wezen, zeg. Hoezo zondagsrust? Maar is het toch druk tegenwoordig? Maar waar staat het in de Bijbel? Het staat er niet, broeders en zusters, want zelfs dat is niet geregeld. Echt niet. Waarom doen we het dan? Voor zover wij het doen. Uit traditie. Omdat we het zo geleerd hebben. En omdat degenen die ons voorgingen als gelovigen dat dan toch in ieder geval gedaan hebben vanaf de dagen van Constantijn. En als u dat niet bevalt, dan zeg ik nou vanaf de dagen van ver voor Constantijn. Goed idee toch? Goed plan? En alsjeblieft niet op zaterdag, liever niet op zaterdag. Nou ja, vandaag dan, maar dat doen we ook maar 5 keer per jaar. Maar liever niet op zaterdag, anders beginnen de mensen te denken dat we Jood zijn, dat we het Loofhuttenfeest moeten vieren en kosher moeten leven en alles. Alsjeblieft zeg, bewaar me, dat is waar we van verlost zijn. Dat komt omdat ik door Nijkerk gereden ben vanmorgen, in alle vroegte. Dat was het niet... Nee, dat kan ik niet missen. Er is een pracht van een motorzaak voor. Een hele geweldige motorzaak. Prachtvrouw. En daar Paul achter zit dan. En dat is. Ja. En dan zie ik dat weer. En dan denk ik: oh. En ik heb er zo moeite. Dat is waarvan we verlost zijn. En die verlossing willen we prediken ook aan die mensen. God heeft ons daarvan vrijgemaakt. Wij leven niet onder wet. Wij hebben wel een traditie, maar die traditie is er een van vrijheid. Van dat we bij alles vragen, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En we vragen ook trouwens, maar van wie moet dat dan? En als ze u vragen, maar waarom doet u dat dan? Dan zegt hij gewoon, de liefde van Christus dringt ons. Of u zegt, nou ja, als ik het onwillig doe, dan nog, de uitdeling is mij toebetrouwd. Of wat neutraler, dan zegt u, dat komt omdat de Heer gezegd heeft, alsjeblieft, doet handeling. Hij reikte wat aan en gaf namelijk een gave. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. En daarom doe je dat. Als ze het mij vragen, ben ik gerecht en zeg, nou, er komt wel iemand me dat gevraagd heeft. Kun je dat niet eens doen? Kun je dat niet eens uit gewoonte doen? Kun je dat niet eens vaker doen? En dan doe ik dat. Soms. Niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Maar ja, je moet een beetje af en toe om jezelf denken. Broeder dokter, toch? Ik ken niet alles meer. Maar in ieder geval, dat is de reden. En hoge draaf dat niet. Echt niet. Maar wel zo hoog. Dat wij ons altijd bewust zouden zijn, het is de Heer die ons roept. En hoe dan ook, ook als het de duivel is, dan doen we het nog. Want het is het werk van de Heer, wij spreken de woorden Gods. En waar het ook is en hoe dat ook is en wat de omstandigheden ook zijn. En wat een ander ermee doet en hoe het ook misbruikt wordt. En hoeveel weerstand je ook krijgt, juist en vooral van anderen die beweren gelovigen te zijn. Dus het Lutherjaar, weet u nog? De meeste weerstand komt altijd van de lui die denken dat zij de norm zijn. De christelijke norm wel te verstaan. Maar begrijp je me goed, we hebben maar één norm. Weet je wat we lezen in de Bijbel? Dat wij navolgers zouden zijn. Maar navolgers zijn, ja, dat is traditie. Weet je wat de apostel Paulus zei? Hij had het over het avondmaal, hè? Hij zegt, want zelf, dat is 1 Korinthe 11. Hij zei, want zelf heb ik van de Heer ontvangen. Die tekst heb ik vaak gehoord, hoor. Dat is 11 vers 23 van 1 Korinthe. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Nou, als je traditie zoekt in je Bijbel, dit is traditie. De Heer gaf het aan Paulus en Paulus geeft het over aan, in dit geval de Korintiërs. Nou ja, dat had hij al gedaan natuurlijk. En hij komt er nu op terug. En legt daarna uit wat de betekenis daarvan is. En de aardigheid is dat het avondmaal juist precies de uitbeelding is van wat ik u probeer te vertellen. Dat u en ik, wij zitten aan die tafel en de Heer reikt ons zijn gaven aan. Zijn voedsel, zijn brood, zijn wijn, zijn leven, zijn lichaam, wat het maar is. En dat is het dan. En er zit niks tussen. Heb u dat? Dat is een moeilijkheid bij het avondmaal. Wij geven, ik ben ook niet anders gewend, wij geven brood en wijn aan elkaar door. Maar eigenlijk, het is maar half een beeld, maar het is er wel een. We krijgen het van de Heer zelf, ja. En voor zover wij het hebben ontvangen, geven we het aan een ander. Maar die ander die het aanpakt, ja, die pakt het toch aan van de Heer. Als je die moeilijk vindt, dan hebben we nog een uurtje. Voor de volgende pauze? Nee, hè? Dan zou ik zeggen, dan moet ik u meenemen naar Samaria. Nou, Samaria, moeilijk te bezoeken. Maar ik wil zeggen, dan kunt u volgend jaar nog met ons mee. Maar ik weet niet of we in Samaria komen volgend jaar op ons volgende reis naar Israël. Die ik dan hierbij dus ook even aangekondigd heb. Maar die staat nog niet vast, maar daar wordt aan gewerkt. Dan weet u dat. Kunt u vast gaan sparen. Naar Israël en Petra, Jordanië. Maar dan had ik u mee moeten nemen naar Samaria, waar de Heer het een en ander aanreikt. Water. Levend water. Aan die vrouw. Die gaat vervolgens naar Durp. Naar de stad, hè. Naar de stad Sichem. Met een rijke geschiedenis, want daar woonde Abraham. Daar woonde Abraham nadat hij uit de Galdeeën verwijderd was, de Heer gevolgd was. En toen kwam hij te wonen in Sichem, weet u nog, in Israël, in het beloofde land. Dus Genesis 12. Ja, datzelfde Sichem. En daar kwam de Heer bij die Samaritaanse vrouw. Hij gaf haar water en zij herkende de Heer als de Messias. Ging naar de stad en verkondigde aan de inwoners van de stad: ik heb de Messias gevonden. En toen kwam de hele stad uit, staat er, of zoiets. En ze kwamen tot de Heer en ze kwamen tot geloof. En die pericoop, die eindigt heel vreemd. Behalve dat het natuurlijk een vreemde geschiedenis is. Maar die pericoop eindigt heel vreemd. Die eindigt met dat die mannen van Sichem tegen die vrouw zeggen: wij geloven, maar niet meer omdat je het ons verteld hebt, niet om uwentwil, maar we hebben hem zelf gehoord. We hebben het van hem zelf. En ze schuiven die vrouw als het ware aan de kant vervolgens. Dan zal ik het niet lastigvallen met de hele grote symboliek die daar dik bovenop ligt, maar met de iets kleinere symboliek. Dat is, zij horen het van de vrouw, maar voor zover ze geloven in de Heer Jezus Christus ontstaat er een rechtstreeks band en daar zit de dame niet meer tussen. En uw en mijn band met de Heer loopt niet via iemand die ons het evangelie of het woord verteld heeft, maar die is rechtstreeks. Er zit niet alleen niet iemand tussen, er zit ook niet iets tussen. En eigenlijk is dat hetzelfde 1 Korinthe 11, want daar gaat het over dat het hoofddeksel verdwenen is. De bedekking van het aangezicht. Gecamoufleerd door het hoofddeksel van de vrouw. De waarheid van het hoofdstuk. Maar de waarheid van het hoofdstuk is: er is geen bedekking over ons aangezicht. Er is niks wat staat tussen ons en de Heer. En het eindigt met: en wij zitten dus aan zijn tafel. En hij deelt, want de avondmaalstafel is daar de uitbeelding van. Hij deelt het ons uit. En zo is het maar net. En ook als het via anderen komt, dan nog komt het rechtstreeks van de Heer. Kijk, over die traditie hebben wij. En dat vinden we in de Bijbel verder terug. De Heer zegt: ik heb u een voorbeeld gegeven. En de bedoeling is dat gij ook doet wat ik deed. Dat is Johannes 13, de voetwassing. Een voorbeeld dat men zou navolgen. Dat is traditie. Hoe wij onze bijeenkomsten inrichten. Ik heb het niet uit een kerkgenootschap. Maar wij deden dat vroeger thuis zo. En van oudsher weet ik dat gelovigen dat ze deden. Je komt samen, je zingt eens wat gezamenlijk, je beleeft daarmee eenheid, drukt die gemeenschap ook uit. Maar na de omstandigheid, de ambiance ontstaat, de geest, de sfeer. De ambiance ontstaat om de Bijbel te openen en gezamenlijk je te buigen voor het woord. Mijn vader zei gewoon, ik kan helemaal niet spreken als er niet eerst gezongen wordt. En mind you, hij kon spreken, maar dan nog. Hij zei, nee, ik kan niet spreken als er niet eerst gezongen wordt. Je moet eerst je neus dezelfde kant op hebben, je moet geconcentreerd zijn, met elkaar en zo. En dan kan je daarin, dus moet eerst gezongen worden. En dus ook als je op straat moest spreken, dan moest die mensen één iemand erbij hebben, samen met z'n tweeën zingen. En dan kon hij spreken, en anders ook niet. Heb je dat? En daarom doen we dat zo. En zo is het altijd gegaan, waar het woord centraal is, is altijd meteen een zangbundel aanwezig. En indien niet, wordt er een gemaakt. Echt wel. En zelfs Johannes de Heer liet liederenbladen drukken. Als goed, er liggen er een paar in die tent daar. Liederenbladen. Voor gebruik in diverse samenkomsten. Er stond een beperkt aantal liederen op. Er was een liederenblad nummer zo. Ken je dat nog? Nee? Uitgaven Johannes de Heer. Jazeker, ik heb er heel wat domme vingers gehad in de loop der jaren. Er moet gezongen worden. En Johannes de Heer maakte zijn eigen zangbundel. Billy Graham, ik heb een zangbundel van Billy Graham thuis trouwens. Met de handtekeningen van de lui van Beverly Shea en Cliff Barrow. Vind ik leuk om te bewaren. Enzovoort. En Moody had zijn eigen zangbundel gemaakt door zijn begeleider Sankey. Wesley had zijn eigen zangbundel gemaakt door zijn broer Charles. Enzovoort. Doe nog eens wat. Billy Sunday had zijn eigen zangbundel van Rode Hieven. Die bundel bestaat ook nog. Johannes de Heer heeft er ook uitgeput. Zo ging dit. Dat hoort bij elkaar. Dat is één geheel. Dat is één ding. Dat is traditie. En zo doen wij dat. En het werkt. En daarom veranderen wij dat ook niet. Het werkt. Dat bepaalt onze gedachten bij de Heer en bij zijn woord. En bij de gemeenschap. Daarom heet het samenzang. Enzovoorts. En dat is wat het is. En daarom doen we de dingen zo. Waarom bidden wij voor het eten? Omdat in de Bijbel staat dat dat moet. Het staat toch allemaal nergens? Maar we doen dat omdat, dat is een goede traditie, denk ik. Het drukt uit dat we nou eenmaal leven. Voedsel, dat we nou eenmaal leven uit de hand van de Heer en uit zijn genade. Dat is wat het is. Het is goed om dat te formuleren, daarbij bepaald te worden bij regelmaat enzovoorts. Nou ja, meer daarover in nog een volgende zitting. Want er zijn toch ook nog wel wat bijbelteksten die dat gewoon zwart op wit zo zeggen. Dat dit is hoe wij leven. Niet uit regels en zeker niet onder een wet. Maar wel degelijk binnen en dus uit een traditie. Wij hoeven dat niet opnieuw uit te vinden hoe het allemaal moet. Wij doen het zoals wij denken dat we het doen kunnen, met instructies of beter nog de voorbeelden van degene die ons voorgingen. En dat is het hele leven eigenlijk. En van een kind van God al helemaal. Paulus schrijft, de bedoeling is dat we niet alleen maar Abraham zaad zijn, maar dat we wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Dat is Romeinen 4. In dat spoor verder. Met dank aan al diegenen die dat spoor voor ons hebben achtergelaten.